Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, je luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is de bijna ex-directeur van Martini Plaza en de nieuwe directeur van Groningen en Partners, voorheen Marketing Groningen. Willem de Kok, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. Willem, we eerst misschien even uitleggen aan de mensen dat dus Groningen en Partners vroeger Marketing Groningen heette. Welke idee zit daar eigenlijk achter?
Nou, het idee zit achter dat Marketing Groningen was verantwoordelijk voor de marketing van de stad.
Ja?
En de Groningen Partners is verantwoordelijk voor de marketing van stad en provincie. Dus we maken één machtige beweging en nemen de hele provincie mee.
Uitstekend. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid in de tweede uur praten over Groningen en Partners. En over eigenlijk de ambities ook van de provincie Groningen om die nog beter op de kaart te krijgen. Dit is ook je laatste week. Hè? Dit is op zondag komt dit online. Wordt dit uitgezonden als mensen nu aan het luisteren zijn. Als de hittekoepel over het land is verdreven. Bijna. Ook dus je laatste week bij Martini Plaza.
Ja.
Hoe is dat dan?
Nou, dat geeft een gevoel van weemoed. Ik loop vaak rond. En dat doe ik nu ook. Ik begin 's morgens rond 8 uur. Ik ben altijd vroeg op het werk. En dan maak ik een rondje. Dus dat geeft nu een ander gevoel dan half jaar of een jaar of 5 jaar
geleden. Ja.
Dus ik kijk nu met andere ogen naar de dingen dan dat ik het voor die tijd deed.
Ja, in een rondje, en dan is het echt de zaal even bekijken. De kleine zaal even bekijken.
Alles.
De congresruimtes bekijken.
Ik heb een stappenteller en daar staan minimaal 5000 stappen per dag op. En als er evenementen zijn, zijn het meestal 10.000 stappen. Het is een heel groot pand, dus je bent al snel 5.000 stappen aangeland.
Goed, ook daar gaan we natuurlijk uitgebreid over praten. Deze 2 uur bij Leven in Muziek. Maar eerst even de administratie, Willem. Je bent geboren op 2 november 1955 in Dordrecht.
Klopt.
Ja, want heb je zelf gezegd.
Ja, precies. En dat klopt nog steeds.
Ja, wat stond er op nummer 1 in de hitlijst op die datum?
Goed, dat is een goede vraag.
Dan altijd moet ik even bijzeggen, er bestond nog geen Nederlandse hitlijst.
Nee, snap ik. Ik denk iets van Elvis Presley of zo.
Ik heb even 2 liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met de Amerikaanse nummer 1. Dat was deze. Love is a Many Splendor Thing van de Four Aces.
Het is heel erg jaren 50, dit. Een beetje Elvis Presley achtergrond.
Ja, dat je toch gelijk bedoelt. Een Amerikaanse popkwartet is het, de Four Aces. Maar we hebben ook een nummer 1 in Groot-Brittannië. Ja, ik kan je weer vragen om het te raden, maar dat is ook niet te raden, want ik wist het ook niet.
Nee.
Dat lied heet The Man from Laramie van Jimmy Young. En het is naar de gelijknamige western. Het is de titelsong van de western uit 1955. The Man from Laramie. Dat klinkt dan zo.
The man from Laramie, he was a man with a peaceful turn of mind. He was kind of sociable and friendly as any man could be. But you never saw a man outdraw the man from Laramie. The man from Laramie, he was
was a man with a warm and gentle heart. But when they'd start the arguing and fighting, frightening and lightning fast was he.
Ja, dat zegt Willem heel terecht. Ze waren blijkbaar al met marketing bezig. Dat de titelsong op nummer 1 stond van de film in 1955 is wel interessant.
Ja, dus mensen die naar de film zijn geweest, die kregen nog een keer die song terug. En ja, degene die nog wilde gaan, die werden getriggerd door, ja, de song. Dus ja, een goed marketingconcept. Ja, toen al. Ja. Ja.
Toen al, inderdaad. Ja, dit is de muziek uit 1955, jouw geboortejaar. En ik zei het al toen ik jou aan de telefoon had. Het is een vrij klassieke lijst die je eigenlijk hebt samengesteld voor een man van 70, geboren in 1955. Ik bedoel, het ademt in alles de top 2000 eigenlijk.
Ja, klopt.
Wat zegt dat over jou?
Nou ja, dat ik de hele muziekgeschiedenis meegekregen heb. Ja. En dat wel. Ik vind nog steeds de basis van alle muziek die nu ook gemaakt wordt, dat eigenlijk wel gelegd is in de jaren 60 en 70.
Ja.
En dan maak ik me direct de grootste fout ter wereld natuurlijk. Omdat ieder ander die nu geboren is dat anders bedenkt natuurlijk. Maar,
Voor mij is het toch dat iedereen altijd de muziek uit zijn eigen tienerjaren. Volgens mij is het wetenschappelijk, zelfs door Douwe Dreisma, dacht ik, bewezen. Dat vind je de mooiste muziek.
Ja, klopt.
Ja,
klopt.
Ja, jij dus ook.
Ja.
Ja. En was het moeilijk om deze lijst samen te stellen?
Ja, want ik had een lijst van 20. En misschien wel 30. Dus ik dacht, ik begin met een longlist en dan komt er wel een shortlist uit. Maar het is natuurlijk, ja, Kill Your Darlings. Dus er moest wel heel veel uitgeschrapt worden. Ja. Waar ik dacht, van, nou, dat moet eigenlijk nog wel.
Heb je nog contact opgenomen met de bands die je geschrapt hebt?
Nee, dat deden we beter van niet. Nee, misschien leven die het niet meer.
Je zei ook aan de telefoon van dat je wel echt ook een playlist hebt die je zelf opzet. Als je aan het werk gaat, als je sport waarschijnlijk.
Ja.
Dus muziek is echt een onderdeel van jouw leven.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Alles draait. En ik weet wel, toen ik jaren 15, 16 was, waren we altijd bezig om nieuwe muziek te ontdekken. Dus de eerste van Bowie of de nieuwe van de Beatles of de laatste van de Stones. Verzin het allemaal maar. Ze waren heel erg uit op dit soort muziek. En ook wat andere soorten muziek, alternatieve muziek. James Gang, de band van Joe Walsh, die later in de Eagles zat.
Ja.
Nou, niet een van de bekendste, maar we waren altijd wel op zoek naar dat soort.
En ontdekken met van muziek, wat je bedoelt, die loopt een platenzaak binnen en je gaat plaatjes.
Ja, we hadden het er met vrienden over. Ja. God, wat heb jij het laatst gezien of gehoord? Of moeten we er niet naartoe? Of hebben ze al iets uitgebracht?
Ja, ja. Dat is nu misschien ook wel anders, hè? Want de muziek komt natuurlijk makkelijk naar je toe via alle online muziekkanalen en zo.
Ja, ik vind het wel grappig, maar toen de laatste album van Paul McCartney uitkwam, stond ik wel een soort van in de rij. Dus was een soort
klassiek.
Ja, dat vond ik wel leuk om zo weer op die manier dat gevoel gevoeld te hebben.
Ja. We gaan beginnen met een. We hebben al muziek geluisterd natuurlijk, maar we gaan beginnen met een door jou gekozen plaat van Eric Clapton. While My Guitar Gently Weeps, een klassieker. Maar je wil hem ook in een bepaalde uitvoering laten horen.
Ja, dat is een concert voor George. In het jaar dat George Harrison kwam te overlijden. Toen heeft Eric Clapton met een aantal mensen een tribute concert gegeven. En daar heeft hij onder andere deze uitvoering gedaan. En ik vond de muziek van George Harrison, uitgevoerde Eric Clapton, vond ik een vondst.
En waarom?
Omdat het heel goed past. Het past heel goed bij zijn stem. Ik weet ook dat het vrienden waren, jarenlang vrienden waren. Dat ging zelfs zover dat Clapton de vrouw van Harrison overnam.
Noem je dat vriendschap?
Ja, nou ja. Het is allemaal goed, uiteindelijk allemaal goed gekeurd,
blijkbaar. Okay,
ja. Maar dat vond ik heel wonderlijk.
Prima.
En Patty Boyd. In die zin vond ik het mooi om dit te laten horen.
Dus ook een goede, wat langere uitvoering.
Ja, prachtig uitgevoerd.
Ja, Eric Clapton live dus. A concert for George, While My Guitar Gently Weeps.
Sleeping while my guitar gently weeps.
live natuurlijk verpletterend.
Onwaarschijnlijk.
Ja.
DVD, die heb ik al een keer of 10 gezien inmiddels. Die is ook ongelooflijk goed. Dus alle George Harrison nummers, hij heeft heel veel mooie nummers geschreven. Die staan erop. En met alle grote artiesten uitgevoerd. Inclusief Paul McCartney trouwens.
Ja.
Die een mooie uitvoering heeft van Something in the Way She Moves.
Oh, ja.
En dat is ook ontzettend goed.
Willem, we moeten even wat weten over waar je vandaan komt. Waarom je bent geworden wie je bent. Wie is je vader, wie is je moeder?
Mijn moeder is Carla Vogel. En mijn vader is Jan de Kok. En mijn vader was touringcarchauffeur. En dus die reizen rond Europa. En dat was toen in die tijd was het nog een andere baan dan nu.
Ja.
Dus die ging een maand lang ging die met Amerikaans gezelschap Europa door. Van Zweden, Noorwegen tot Italië.
Fantastisch.
Dat was een hele mooie baan. Dus die heb ik in de zomer niet veel gezien.
Nee.
En mijn moeder die werkte bij Unilever. Dus dat was een van de weinige, misschien wel de enige werkende moeder op mijn school, op mijn basisschool. En die werkte bij Unilever. En die was chef van de telefoonafdeling. Toen had je nog een telefoonafdeling. En dat was zij chef van, ja.
En wat voor gezin kom jij?
Van mijn moeders kant ondernemersgezin. En mijn vaders kant, dat was een schippersgezin. Een schippersfamilie. Dus die zaten allemaal op de vaart.
Dus, heb je broers en zussen?
Ja, ik heb twee broers. Jongere broers.
Ja.
En twee nichten. Dat was een hele kleine familie eigenlijk.
Ja, ja. Ja. En hoe was het thuis bij jullie? Wat voor, hè? Want je vader, zou je kunnen zeggen, echt een arbeidersachtergrond.
Ja.
Misschien je moeder ietsje minder, omdat ze uit een ondernemersgezin komt. Ik moet wel zeggen dat ik zie meteen hoe zich dat bij jou verenigt of zo. Wat dat betreft ben je echt een product van jou. Dus zou je kunnen
zeggen. Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar hoe was het thuis? Wat voor sfeer hing daar?
Ja, het was, als ik aan mijn jeugd denk, is het altijd mooi weer.
Ja, net als vandaag.
Dat is
mooi weer, een lekker begrip natuurlijk.
Ik heb toen mijn moeder 80 werd of 85 werd, mijn moeder leeft nog. Die is 92 geworden, ja. Recent. En toen ze 85 werd, heb ik haar een toespraak gehad. Meestal doe je een toespraak, hou je een toespraak op het moment dat je ouders overleden zijn. En toen heb ik al gezegd, van als ik aan mijn jeugd terugdenk, dat is de bijdrage die je geleverd hebt. Dat is de opvoeding die ik meegegeven heb. Als ik aan mijn jeugd terugdenk, dan denk ik aan mooi weer. En is het altijd mooi weer. Of er ligt sneeuw, of het is aangenaam. Het was...
Maar dat is mooi, want dat zegt natuurlijk ook iets over gewoon echt de sfeer dan thuis.
Ja,
hè?
Ja.
Dus mooi weer, ik denk dat als ik aan mijn jeugd denk, dan speelde ik ook veel buiten.
Ja.
Ik heb ook een goede jeugd gehad. Maar mooi weer zegt ook iets over het gevoel dus dat je hebt.
Precies, ja. Precies. Dus het was, we deden veel, we maakten mooie reizen, gingen op vakantie. En wat ik wel bijzonder vond, mijn ouders kwamen eigenlijk wel slecht uit de oorlog. Mijn moeder die kwam uit een verzetsgezin, oom gefusilleerd. Dus het was wel een traumatische periode. Mijn vader heeft gevangen gezeten in Duitsland, opgepakt voor die... arbeidseinsatz.
Ja.
En dus die kwamen eigenlijk slecht die tijd door. Dus dat vind ik wonderlijk dat ze uitermate positief waren. En daarmee ons ook zo in die zin, in die sfeer opvoeden.
En dat trauma was dus niet een onderdeel van jouw jeugd ook?
Nee, maar wel heel vaak gespreksonderwerp.
Maar ook goed, want je hoort ook heel vaak dat ouders juist helemaal niet meer daarover willen. Of mensen die de oorlog zo hebben meegemaakt.
Ja, ja.
Dat die helemaal niet daarna praten over hun ervaringen.
Nee, dus van mijn vaders kant was dat iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Die had er af en toe wel verhalen over. Maar ik heb wel eens gezegd van als mijn moeder niet bestaan had, had de Tweede Wereldoorlog waarschijnlijk ook niet bestaan. Dat had ik het niet eens geweten. Dus ze heeft ons heel veel meegegeven van alle verhalen, alle belevenissen. Want zij is uit 1934, dus heeft heel bewust de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dus dat zat heel, heel dichtbij met alle belevenissen van een oom die gefusilleerd werd, of überhaupt verzetswerk wat haar familie deed. Dus dat was heel indringend. En ik smulde daarvan, dus ook heel wonderlijk om dat zo uit te leggen. Maar dat waren wel de mooie verhalen. En dat zijn wel de herinneringen, of dat zit wel door mijn jeugd verweven.
En wat draag je dan nu als je dan daaraan denkt en je zegt het mooi weer? Ik vind het eigenlijk heel mooi geformuleerd als je over je jeugd praat. Dat je zegt het was eigenlijk altijd mooi weer qua sfeer. Dat vind ik een uitstekend geformuleerde zin. Wat draag je nu mee? Probeer je dat zelf ook steeds uit te dragen?
Ja, dat is met name de positiviteit. optimisme. Ik zie altijd kansen. Ik denk dat zij ook die periode zo doorgekomen zijn. Dat ze gedacht, nou, wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? De bedreigingen liggen dan maar achter ons. Mm-hmm. En wat zijn de kansen? En ik ben wel opgevoed met het idee. En dat merk ik aan mijn moeder nog steeds. Ik denk dat je ook oud wordt op het moment dat je positief bent.
Ja.
Dat het enorm helpt in ieder geval. En dat ze in die zin dat toch meegegeven heeft van ja, kijk naar de mogelijkheden, kijk naar de kansen. Het glas is nooit half leeg.
Nee.
Dat kreeg ik tijdens mijn afscheid ook. Ik had 2 weken geleden een afscheidsreceptie. En dat was wel een beetje de rode draad in alle verhalen. Dat ik wel steeds de kansen in kaart bracht. Toen ik bij Martini Plaza begon, was het niet de beste tijd.
Nee.
Het bedrijf stond er slecht voor. En ik heb met name gekeken, ja, dat weten we dan nu wel. Maar hoe gaan we dit verder brengen? Dus dat zit wel in mijn genen. Dat zit wel... Dus dat...
Voorwaarts.
Voorwaarts.
Ja.
Moedig voorwaarts.
Ja, dat is mijn lijfspreuk altijd.
Oh ja?
Voorwaarts. Gerard Reve is dat.
Gerard Reve, ja.
Goed, fijn. We gaan naar David Bowie.
Ja.
Sluit misschien niet helemaal aan op het gesprek met je ouders. Ik weet niet of dat je wel ook een nummer is uit jouw 10 jaren en dergelijke.
Ja.
Waarom David Bowie?
Nou, David Bowie is een artiest die ik van begin af aan gevolgd heb. Die direct indruk heeft gemaakt. Dat zijn die artiesten die direct bij je op de lijn komen. En ik heb voor dit nummer gekozen. Omdat ik daar bijzondere herinneringen aan heb. Ik heb een aantal keer live gezien. En de laatste keer dat ik hem live zag was in Lucca. Ik was met mijn vrouw was ik daar op vakantie. Dat was een beetje onze eerste vakantie. En toen kwamen we erachter.
In Italië hebben we het ook.
In Italië, ja. In Lucca in Italië. Ja, daar moet ik wel bij zijn, ja. Uiteraard. En toen we daar naartoe reden, zeiden we, goh, welke artiest? Gewoon zo'n praatje in de auto. Welke artiest zou je nog een keer willen zien?
Ja.
Nou ja, Bowie. Dat stond echt met stip op 1. En raad eens wat, we kwamen in Lucca aan, onze eerste overnachting. En Bowie zou daar een aantal weken later optreden.
In Lucca?
In Lucca.
Wat niet een hele grote plaats is.
Nee, dat was ontzettend. We dachten, nou, als hij hier optreedt, dan moeten we er zeker bij zijn. Dus we hebben onze vakantie verlengd.
Ja.
En we zijn uiteindelijk... Na een aantal weken teruggegaan en hebben het optreden van Bowie gezien. En zijn eerste nummer wat hij speelde was direct verpletterend. Dat was Live on Mars. En dus dat was de keuze. Dat ik denk, nou, die moet absoluut...
Maar dan ga je dus naar David Bowie in Lucca. Ik zie een Italiaans plein dan voor me.
Ja.
Lekker weer.
Ja.
Altijd mooi weer.
Altijd mooi weer.
In jouw hoofd altijd mooi weer. En dan komt daarvoor, denk ik, niet eens een heel groot gezelschap mensen... Denk ik. Geen duizenden en duizenden. Dat past dan denk ik toch nooit.
Nee, dat waren wel. Nou, ik denk dat het 20.000...
Oh, dat zijn
25.000 mensen. Maar goed, ik had wel het beste uitzicht, want ik ben lang.
Ja.
En dus ik was langer dan
de rest. Sta je daar in de zon in Italië en dan hoor je...
Ja, in de avond, op zo'n zwoele zomeravond... en dan begint Live on Mars te spelen. Nou, dan ben je echt uit je schoenen geblazen. It's a god-awful small affair. Girl with a mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Dat was hem. Ja, en ben je nu, als je luistert, Willem, sta je dan op dat plein? Ja, dat sta ik. Ja, ik sta altijd op dat plein, ja, dan. Dat is heel grappig. Dat is grappig dat je dat vraagt. Dus inderdaad, de sfeer pak je dan gelijk weer terug. Ja, dat was een unieke ervaring.
Ja.
Concert was überhaupt helemaal te gek. Maar die opening, die was, ja, wat ik al net ook zei, die opening was echt zo indrukwekkend. Ja.
Je bent iemand die ook, en dat komt wel voorbij zo meteen nog, die vaak ook artiesten en bands aan je achterna reist, niet, maar ze in ieder geval veel live ziet. In
ja, dat probeer ik wel. Ja, dat probeer ik wel. Ja. Ja, ja, ja.
Ja.
Dat is natuurlijk het leukste om dat in die zin mee te maken. Nou, er zijn natuurlijk heel veel oude bands en op dit moment heel veel tribute bands. Nou, dat is niet altijd tof. Maar het is wel goed ja, om die muziek live te ervaren. Ja.
Niet altijd tof. Ik vind dat altijd. Ik weet ook dat het, vanuit Martini Plaza gedacht, het scoort heel goed, hè?
Dat scoort heel goed.
Ja, omdat mensen dan de muziek gewoon willen horen en dan maakt het dan niet zo heel veel uit als het dan niet de echte artiest is.
Nou ja, kijk, als je naar het NNO gaat, dat is ook een tribute band.
Zo, ja, ja.
Feitelijk. Zeker. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Waar je op zoek naar bent, is altijd ja, wil je hoge kwaliteit. Ja. Op het moment dat wij de Bee Gees in huis halen, de tribute band dan. Dan moet het van hoge kwaliteit zijn. Ja. We hebben een Duits gezelschap, een Duitse band die dat doet. Die zijn onwaarschijnlijk goed. Beter dan al het andere. Ja, dat zijn wel de dingen waar je naar kijkt. En als we een Beatle tribute band willen hebben, dan zijn het wel de Analogs.
Ik moet zeggen dat ik vind dat wel. Ja, dat is heel raar, maar het is misschien mijn conservatieve geest of zo. Ik vind dat heel lastig. Ik zou daar nooit naartoe gaan, denk ik.
Nee.
Nee, ik weet niet. Jij, Karel? Nee, Karel ook niet. Nee, maar goed, als u het leuk vindt en u luistert, geniet ervan. Hè? Ik bedoel, we hebben er geen oordeel over. Ik zou er alleen nooit naartoe gaan. Dordrecht, want daar ben je geboren.
Geboren en opgegroeid in Zwijndrecht. Aan de andere kant van de rivier.
Ja, dus dat is echt wel heel erg diep in Zuid-Holland, hè? Hebben we het dan over?
Ja.
Wat is dat? Wat is dat voor plek? Wat is dat voor helemaal?
Nee. Ja, dan vraag ik me ook nog steeds af, ja, wat dat is. Ja.
Nee, maar
een tuindersdorp was het.
Ja.
Het is van oorsprong een tuindersdorp en inmiddels is dat heel groot geworden. Toen ik er woonde, ja, of toen ik er opgroeide, woonden er denk ik iets van 8.000 of 10.000 mensen. Inmiddels woonden er 40.000.
Zit dat nog ergens in je, die plek?
Nee. Ik voel me er wel. Kijk, als ik er ben, dan is het allemaal bekend. Maar ik wil daar, ik hoef daar niet.
Ik hoef daar niet, niet meer heen.
De grap was dat mijn vrouw laatst vroeg toen we er waren en toen we er wegreden van: ga je nou van huis af of ga je naar huis toe? Ik zei: ik ga wel naar huis toe.
Ja. Hoe lang ben je daar geweest in Zwijndrecht?
Ik heb tot half jaren 90 heb ik in Zwijndrecht en Dordrecht gewoond. Dus ik ben al heel lang weg. Dus en het is wel zo, op het moment dat je van je roots bent. Ik ben toen in Zwolle gaan werken. Ik werkte bij de krant, verschillende krantenbedrijven. En toen ik daar ging werken, toen ben ik ook verhuisd. En het is wel een soort emigreren. Dus als je van die omgeving uit de Randstad uiteindelijk dan richting Overijssel gaat, dan ben je wel heel los van je roots. Dan maakt het niet uit of je helemaal gaat emigreren of naar wat voor land. Maar dan ben je wel helemaal los van alles.
Als je van Zwijndrecht naar Overijssel gaat, had je net zo goed naar
Canada.
Diep in Finland of Canada kunnen gaan. Het hek is dan toch al van de dam.
Ja.
En hoe ben je in Groningen verzeild geraakt vervolgens dan?
Ik kende iemand, dus de interim directeur die in Zwolle zat. Ik ben een aantal jaren directeur van Tijl krantuitgeverij geweest in Zwolle. En de interim directeur die er zat, die ging naar NDC, Noordelijke Dagblad-combinatie. Dus waar ze de kranten in het noorden uitgegeven worden. En die zijn na verloop van tijd van: goh, misschien is het leuk als jij naar Groningen komt. Ik heb eigenlijk wel iemand nodig zoals jij. En zou je dat willen doen? Dus zo kwam ik in Groningen terecht. Met een hinkstapsprong in Zwolle.
Toch nog goed terechtgekomen. Van Zwijndrecht naar Groningen.
Nou, dat vond ik wel. Ik had ook al behoefte aan wat anders. Uitgeverij waar ik toen werkte. Of de holding waar die uitgeverij onder viel. Dat was niet echt mijn plek. En ik zocht eigenlijk wat anders. Dus dat kwam eigenlijk wel goed uit.
Ja, we gaan zo even praten over het krantenbestaan. Ja. Dat is best natuurlijk een grote episode ook in je leven.
Zeker. Dus
woon je nu eigenlijk ook in Groningen?
Ik woon in Zeegse.
Zeegse.
Dus tegen Groningen aan.
Nee, gewoon even niet anders.
Buitenwijk, hè?
Alsnog moeten we je gaan verwijderen uit deze podcast.
Ja, ik begrijp het. Ja.
Zwijndrecht, ja, dan stopt het gewoon naar de 31 minuten. Johnny Cash, ja, dat is natuurlijk ook echt. Ik bedoel, van een man uit 1955, daar hoort Johnny Cash op die lijst bij. Maar dan zitten we toch wel in een andere muziekhoek komen we nu uit. Want het is toch wel wat. Ja, nou ja, het is wat anders dan Eric Clapton en David Bowie.
Ja, ik heb wel een brede muzieksmaak. En het is wel grappig. Als ik aan dit nummer denk, dan denk ik ook altijd aan mijn werk bij de krant. Want ik was namelijk onderweg naar Hazewinkelpers. Dat heette toen nog Hazewinkelpers. En toen hoorde ik dit nummer op de radio. Toen heb ik een rondje extra gereden. Ik vond het zo'n waanzinnig goede uitvoering. Ik kende het nummer van U2.
One is het nummer.
Is het nummer. En dus het is wel grappig dat dat zo in één keer opgevallen. Ik was op zich niet zo geïnteresseerd in Johnny Cash, maar toen hij dit soort opnames ging maken, toen werd het voor mij wel één keer interessant. En met name dit.
Want hij ging op het einde van zijn leven, ging hij toen allerlei covers doen van grote artiesten, hè? En allemaal in zijn eigen. Dat is heel goed.
Ja,
dat was heel bijzonder.
Ja, dat was heel bijzonder. Ja. En op een ongelooflijk goede uitvoering. Ja. Dus vandaar dat ik op dit nummer. En dat is mijn associatie met de krant. Dus dat is heel wonderlijk, maar zo gaat het dan. Dit is de plek, dat is de plek waar ik het nummer voor het eerst hoor.
Heel goed. One van Johnny Cash.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?
Ja, je bent dus een. Dit draaide je dus toen je op weg was naar de krant hier in Groningen. En toen deed je nog een extra rondje op die parkeerplaats om het even uit te luisteren.
Ja.
Of nog een keer te luisteren.
Nee?
Uit te luisteren. Ja. Je bent ook echt een krantenman, hè? Want je zegt, ik heb inderdaad bij NEC gewerkt, maar daarvoor ook bij het Rotterdamse Dagblad nog.
Rotterdam Dagblad.
Hoe is die wereld?
Ja, dat was een hele leuke wereld. Daar heb ik me altijd ongelooflijk thuis gevoeld. Ik ben eigenlijk met stom toeval terechtgekomen. Ik had sociale academie gedaan en moest uiteindelijk een serieuze baan gaan zoeken. En dat had ik niet. Ik heb dat gedaan omdat ik een studie wilde volgen, maar niet dat daar een doel achter zat. Ik dacht, nou, ik moet toch eens een keer een serieuze baan gaan zoeken. En een vriend van mij, die was directeur van het arbeidsbureau. En we gingen een biertje drinken. Ik stond te wachten. En toen had je nog van die kaartenbak. En ik rommelde door een kaartenbak. Mm-hmm. En toen zocht ze iemand bij een krantenbedrijf. Ik dacht, nou, dat lijkt wel leuk om daar te solliciteren. En dat heb ik toen gedaan. En vanaf de eerste minuut dat ik er binnenkwam, dat was een hele kleine uitgever. En had ik wel gevoel bij. Maar goed, ik kon bij zo'n kleine uitgever, kon niets uit de voeten. Dus na een paar jaar dacht ik, ja, ik moet toch een keuze maken. En toen kwam ik bij Site of Pers terecht. En daar heb ik eigenlijk de opleiding gekregen.
Wat was je rol binnen het krantenvak?
Ik ben begonnen in de commercie en marketing. En uiteindelijk uitgever geworden. En dus in eerste instantie ging het over zorgen dat er voldoende advertenties verkocht werden. Dat was eigenlijk de doel. En dat de oplagen stegen.
Ja.
Dat waren de commerciële feiten.
Ja. Ja. Je bent daar nu al een tijdje uit, hè? Want wanneer ben je ook alweer bij NEC gestopt?
2008.
Ja, dat is al lang geleden. Inderdaad, ja. De krant staat natuurlijk eigenlijk steeds onder druk, hè? Want krant is een bedrijf, hè? Dus mensen moeten abonnee worden en dan daarmee kun je ook uiteindelijk weer de journalisten betalen. Nou, er zijn nog twee grote uitgevers inmiddels over die de Nederlandse kranten uitgeven. Hoe kijk je er tegenaan hoe dat zich heeft ontwikkeld de afgelopen 20 jaar?
Ja, er heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden. En aan de ene kant begrijp ik dat ook wel natuurlijk, dat er gewoon andere media bijgekomen zijn. Maar ik vind de krant wel als instituut vind ik ongelooflijk belangrijk. Omdat dan ja, als het om onafhankelijkheid gaat of onafhankelijke journalistiek gaat, dan is het wel een van de belangrijkste pijlers. En dus op het moment dat je dit democratisch bestel in de benen wil houden, heb je wel dit soort kritische journalistiek nodig. En achtergrondinformatie, niet alleen maar de harde nieuwsfeiten. Je kunt alle harde nieuwsfeiten heb je binnen 10 seconden op je telefoon. Maar de achtergronden, En toch op een goede manier dingen tegen het licht houden. Daar heb je de krant voor nodig. En als je nu de krant opnieuw uit zou vinden, zou die misschien nooit meer op maandag uitkomen. Zou die misschien maar één keer in de week uitkomen. Je hebt wel zo'n instituut nodig om ervoor te zorgen dat je een complete beeldvorming
maar
kan...
Dat is wel interessant wat je zegt, hè? Want als je dit nu zou verzinnen, dan kunnen we allemaal wel bedenken waarom het ontzettend belangrijk is dat het er is.
Ja.
Maar dan zou je het misschien anders aanpakken.
Ja.
Zou een uitgever dat niet ook moeten gaan doen? Want het idee is toch een beetje, ook als we kijken naar de kranten in het noorden, dat al gaat het denk ik tegenwoordig wat minder slecht dan het een tijd geleden ging, maar dat het wel spannend is hoe lang je dit, hoeveel decennia dit nog op deze manier in de benen kan blijven.
Nou, je moet, kijk, enerzijds zo dat je af moet vragen of die nog 5-6 dagen in de week uit moet komen. Maar het gaat ook om de journalistieke inhoud. Je moet ervoor oppassen dat het niet te gemakkelijk wordt. Wat je nu ziet is de regionale kranten toch heel veel putten uit databases.
Ja.
Om uiteindelijk de krant gevuld te krijgen. En ik denk dat met name onderzoeksjournalistiek of toch uiteindelijk verdieping van het nieuws is ongelooflijk belangrijk om daarmee ook jezelf in de benen te houden. En de autoriteit te bewerkstelligen en te behouden die zo'n medium nodig heeft. En ik denk dat daar de gevaren op de loer liggen. Dat op het moment dat je meegaat en een beetje mainstream wordt, dat daarmee ook je eigen product onderuit gaat halen. Dus het komt heel precies. En wat uiteindelijk in deze wereld meespeelt van hoe onafhankelijk ben je nog? Dus een van de laatste dingen, dat is niet gelukt. Maar ik had nog een idee om samen met een aantal bedrijven, een aantal mediabedrijven, nog een keer een congres te organiseren rondom onafhankelijkheid van journalistiek. Omdat ik denk dat dit in deze tijd ongelooflijk belangrijk is om het daarover te hebben. En niet dat ik daar de oplossing voor heb, maar je moet het wel met elkaar over hebben van hoe je dat gaat doen.
Ja. Ja, het is, ik denk, je zegt goede dingen, want het is ook natuurlijk een hink op twee gedachten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Dagblad van het Noorden, dat is onderdeel van de NRC Media Groep. Ja. Het mainstream zijn wil je natuurlijk ook doen om zoveel mogelijk publiek te kunnen bereiken en bij je krant te houden.
Ja.
Maar daardoor kun je ook wat focus verliezen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk de worsteling ook van een uitgever, maar ook van een hoofdredacteur.
Ja, maar het zit ook in de eigenwijzigheid. Het is toch altijd proberen je eigen koers te varen. Ik probeer in het weekend heel veel kranten. Ik blijf natuurlijk krantenfreak. Dus ik lees het weekend heel veel verschillende kranten. En ik ben niet van Amsterdam. Want ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit Rotterdam omgeving. Dus ik ben wel heel erg Rotterdam fan. Maar ik vind het Parool vind ik de beste stadskrant ever. Die wordt heel goed gemaakt. Dat is de combinatie van stadsnieuws, wereldnieuws. En toch de goede items aansnijden rondom en in zo'n stad. Vind ik ongelooflijk knap gedaan. Ja. Een uitstekend magazine op zaterdag. Dus je ziet wel dat het kan. Maar er zit wel de grote mate van eigenwijzigheid in. Dus enerzijds zit je in een groot uitgeefconcern waarbij je op moet letten dat je niet allemaal hetzelfde broodje bakt. En anderzijds moet je zorgen binnen het uitgeefconcern dat je daar wel je eigen koers vaart en je eigen onderwerpen pakt. Ja. En op zoek gaat naar steeds weer die randen.
En heb je er dan wel vertrouwen in dat met de koersen, niet per se het Dagblad van het Noorden, de krant in het algemeen, dat ze misschien Parool met uitzondering waar het wel goed gaat, dat ze op koers zitten om zich wel te kunnen blijven bewijzen de komende jaren?
Ja, ik denk dat dat voor een aantal kranten zeker geldt. Maar ja, uiteindelijk zit de commercie altijd op de loer van hoe aantrekkelijk ga je het maken en hoe mainstream ga je dat maken. Maar het hangt heel erg af van wie de hoofdredactie voert en wie daar in die club ervoor zorgt dat het bijzonder blijft. En ik denk dat een aantal hoofdredacteuren, dat er genoeg hoofdredacteuren of genoeg mensen rondlopen die functie in kunnen vullen. Dat zal niet. Ik denk niet dat iedereen het gaat overleven. Misschien is dat de conclusie ook wel.
Kijk, het profileren. Kijk, ik denk voor een grotere landelijke krant is dat denk ik makkelijker. En je kan denk ik ook over nou een Telegraaf of een Volkskrant of een Trouw. Kun je best wel een etiket op plakken en die hebben best ook wel een eigen profiel. Maar voor al die regionale kranten is dat een stuk lastiger.
Nou, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Als ik naar de situatie in Groningen kijk, laten we dit dicht bij huis houden. Het speelt zoveel als je ziet hoe wij op economisch vlak ons nu aan het ontwikkelen zijn. Wat voor mogelijkheden, wat voor kansen hebben. We krijgen vanuit Nijvegun krijgen we extra geld, compensatiegeld voor de aardbevingen. Er wordt heel veel geld gestoken in economische ontwikkeling. Dus ik vind dat we in deze regio ergens voor staan. Ik weet dat toen ik bij Rotterdams Dagblad, om dat vergelijk te maken, toen we daar die krant gingen maken, dat was een fusiekrant. Dat was in een stad die in ontwikkeling was. Een underdog, ja. Want het was altijd in Amsterdam, was het altijd beter. En we zijn in de flow van de ontwikkeling van die stad, zijn we een krant gemaakt die erbij paste. Ook met een grote mate van trots. Dus niet alleen maar kritisch zijn. Je wilt op het goede moment kritisch zijn, maar ook ervoor zorgen dat je ergens voor staat en dat je met je publiek meegroeit.
Ik onderschrijf dit ten zeerste. Ja. Ik zie ook meteen zeg maar waarom Groningen en Partners er is in die Marketing Groningen. Ja. Want het is natuurlijk ook altijd een beetje een gekke strijd bijna tussen stad en Ommeland. Hè. Een stad die soms hier inderdaad met de borst vooruit gaat. En er komt een AI-fabriek bijvoorbeeld en dergelijke. Ja. En we hebben de sportclubs die voetballen en de basketballen en die volleyballen allemaal in deze stad, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. De sponsoring ook weer vervolgens via een heel nieuw sponsorship ook weer gekoppeld aan Groningen en Partners.
Ja.
In het Ommeland gaat het ook vaak over inderdaad versterkingsopgaves. Over krimp. Dus het is ook een soort van worsteling of zo, waarin een stad heel erg stappen vooruit kan zetten, maar juist ook daarmee, net als vroeger bijna, de Ommelanden kan vergeten.
Ja, maar ik denk dat inmiddels het zo is dat we zover zijn dat iedereen erachter is gekomen dat het zo bij elkaar, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten in ieder geval zeker dat de een niet zonder de andere kant. Ja. Dus de ontwikkeling in de stad heeft ook zijn weerslag op het buitengebied, op het Ommeland en de ontwikkeling in het Ommeland. En er worden heel veel investeringen gedaan. Ik denk dat als je naar de toeristische agenda kijkt, dat ze ontzettend veel kansen hebben. We lopen achter op alle andere provincies, dus dat biedt alleen maar kansen. Ja. We weten zeker het beter. En de mogelijkheden die we hebben op dat gebied, die zijn volgens nog eindeloos. Ook richting het Waddengebied. Hè. Er is geen provincie in Nederland of geen gebied in Europa die dit te bieden heeft. Alleen, we moeten het gaan vertellen. Dus ik denk dat de keten in die zin op orde is. En dat we dat met trots moeten gaan uitleggen.
Laten we zo meteen nog even. Precies, in de tweede uur gaan we wat uitbreiden. Ja. Dan gaan we toch schuiven we langzaam. Ja, maar het is heel goed, omdat het volgens mij zo'n krant inderdaad, die ook zich regionaal nog beter gaat profileren en inderdaad ook borst en kritisch ook veel, misschien af en toe veel kritischer kan schrijven over wat er over Groningen wordt besloten. Bijvoorbeeld kijk naar de Eems, de kerncentrales in de Eemshaven bijvoorbeeld. Precies. Zou misschien ook helpen. Maar het eerste uur loopt alweer bijna tegen zijn einde. En ik wilde eigenlijk met Jimi Hendrix eindigen. Machine Gun, maar dan niet met de 2-minuten versie, maar met de 12-minuten versie.
Ja, ja, ja.
Die gaan we niet meer redden. Maar sorry Jimmy, ja, je luistert niet meer. Je hebt nooit geluisterd, maar we moeten er wat vanaf snijden. Maar dan gaan mensen zo zeg maar de koffie halen en straks naar het nieuws. Machine Gun moeten we draaien.
Ja.
Een nummer waarbij je, zei je aan de telefoon toen we even voor met elkaar bespraken, even bij moet gaan zitten ook als je daarnaar luistert.
Ja, ja. Ik las een tijdje terug een interview met Lenny Kravitz. En werd ik gevraagd, wat is je favoriete nummer? Dit was zijn favoriete nummer. Hij zei, als ik het gedraaid heb, dan ga ik een half uur liggen. En dat is echt zo'n een nummer wat ik zelf ook niet vaak draai. Waar je echt van in de stemming moet zijn. Ik vind het de ultieme protestsong.
Oh, ja.
Ik vind dat er veel meer artiesten zeg maar, in de proteststand moeten komen. Wat er nu in de wereld gebeurt, dat verdient heel veel aandacht. En daar moet wat tegengas gegeven worden. Dus het activisme wat hierin tentoongespreid wordt, dat zou ik graag ook op andere plekken willen zien. Maar dit is wel de ultieme protestsong. Dit gaat over de oorlog in Vietnam. Ja. Die wordt op een fantastische manier uitgebeeld. Laat hij horen. En ja, je moet het eigenlijk horen. Het is niet voor de zondagmorgen eigenlijk, maar het is wel heel tof om te luisteren.
We hebben de meest bizarre dingen op zondagochtend gedraaid. Bart Plaatje, de oud algemeen secretaris van de FNV, die draaide hier een soort van grunge-activistische, Franstalige, socialistische, marxistische rock. Dus het kan allemaal gewoon, want het is jouw uur. Dus alles
zeker,
mag,
zeker,
jouw twee
zeker,
uur zelfs. Ja. Straks in het tweede uur praten wij verder met Willem de Kok. En dan praten we uitgebreid over Martini Plaza. En ook over op je 70ste nog aan een nieuwe baan beginnen. Want dat is ook even iets wat we met elkaar moeten bespreken.
Ja, je benadrukt het wel steeds. Hè, die
dan moet jij niet gewoon gaan vissen, denk ik. We moeten door. Karel zegt, schiet op. Jimi Hendrix moet worden. Tot zometeen naar het nieuws is Jimi Hendrix. Machine Gun.
Happy New Year, first of all. We have about a million or 2 million more of them. If we can get over the summer. Yeah. We'll have to dedicate this one to
after the draggy scene that's gone on, all the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. I had to do a thing called machine gun.
Goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er, een bekende Groninger, aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is dat Willem de Kok, de nieuwe directeur van Groningen en Partners. Ja, ik laat in de tweede uur dan even Martien de Plaza maar weg en dan kunnen mensen een beetje aan het idee.
Ja, ik moet ze zelf ook aan wennen.
Ja. Ja, klinkt dat nu heel raar? Nu zo?
Nee, helemaal, dat klinkt helemaal niet raar. Maar goed, het is wel zo, ik ben met de laatste dingen dagen bezig. En Ik moet me nu klaarmaken voor de nieuwe job. Ja. Ja.
Nou, zometeen gaan we daar uitgebreid over praten. Mensen hebben net het nieuws gehoord. Dus het is even tijd voor muziek. Om even van het nieuws bij te komen, denk ik. Zullen we beginnen met het lied dat volgens jou op de nummer 1 van de top 2000 moet?
Ja, ja.
Curtis Mayfield, Move On Up. En dan mag jij nog even zeggen aan de mensen thuis, de luisteraars. Waarom moet dit dan op nummer 1?
Ja, het is het meest swingende nummer wat ik ken. Dus op het moment dat je s morgens opstaat en het is mooi weer en het is een lekker briesje, dan is dit ontzettend lekker wakker worden. Of in de auto stappen en ergens naartoe te rijden of vakantie te gaan. Dus dit is het meest toffe muziek die ik ken.
Ja, nou, de dag is begonnen. Het is zondagochtend. Hè. Het is ook de dag, als mensen luisteren, Willem, dat de temperatuur gaat dalen. Dus mensen voelen nu ook dat ze weer move on uppen kunnen, denk
precies,
ik. Ja,
precies.
Goed. We gaan praten over Martine Plaza. Het grote theater, evenementenlocatie in de stad Groningen. Waar jij dus, dit is eigenlijk jouw laatste. Het is zondag. Is het dan eigenlijk gevoelsmatig dan de laatste dag dat je daar dan de directeur bent?
Nee,
of is het dan nog 1 juli officieel?
Ja, het is 1 juli officieel.
Dus.
Ja, ja, ja. Dus ik werk tot en met dinsdag ben ik in dienst.
Oh ja, goed, nog 2 dagen dus voor de luisteraar.
Ja, ja, ja. Ja.
Wat laat je achter, Willem?
Ja, een ontzettend mooi bedrijf en ongelooflijk leuke club. Ik had de afgelopen week had ik mijn afscheid van alle medewerkers. We hebben al het eind van het seizoen seizoensbarbecue. En dat was ook het moment dat ik afscheid nam van alle medewerkers. Ik had die week ervoor voor alle relaties dat gedaan. En de afgelopen week voor alle medewerkers. En ik schets het bedrijf ook als een familie. Het is echt het is één grote familie. En we zaten daar met, we hebben 40 mensen in vaste dienst. En zo'n 160, kleine 200 man in flex. Maar het is nog steeds een familie. En ik schets het ook, ja, het zijn knorrige ooms en pinnige tantes en ondeugende kinderen. En, maar dat is een samenhang die ook het bedrijf maakt.
Want de mensen heel lang werken ook bij Martini.
Ja, die werken heel lang. Ja. En het is ook zo, je vindt het leuk of niet leuk. Er zit niks tussen. Niet dat je zomaar een baantje hebt. Dus het is of het past je helemaal als een jas of niet.
En wat maakt dat dan zo, dat het of helemaal past of helemaal
niet? Omdat het heel uitdagend is. We hebben elke dag wat anders staan. En elke dag is anders. Hè. Er wordt wel eens gezegd van, nou, ik heb een baan waarin elke dag anders is. Nou, bij mijn teambaas is dat zeker ja, zo. Omdat het is iedere dag een ander concept. Er zijn hele simpele vergaderingen tot hele ingewikkelde concepten waar aparte draaiboeken voor gemaakt worden. En dat zit in congressen, dat zit in sportwedstrijden. Dat zit in van alles en nog wat. En daar zijn we gewoon heel erg goed in. Dus achter de schermen is dat heel erg veel dingen aan elkaar knopen. Dus als je naar onze productlijnen kijkt, dat zijn de vier. Die hebben niets met elkaar te maken. Theater heeft niks met topsport te maken. En topsport heeft niks met events te maken. En events hebben weer niks met congressen te maken. Maar achter de schermen knopen we dat allemaal aan elkaar. En ja, is er één evenementorganisatie die dat allemaal doet. En dat maakt het heel bruisend en... Mensen maken meer uren dan dat je waar je voor aangenomen bent.
Maar dat is dan geen probleem, omdat het echt zo probleem. Leuk is.
Nee, ja. Ik heb zelf in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat ik naar mijn werk ging.
Nee.
Het is een ontzettend leuke baan. En in die familie heb ik me ongelooflijk thuis gevoeld.
Ja, god ja, als je dat dan zegt, dan heb ik ook een beetje van doen dat je daar dan nu dan toch maar weg moet willen.
Ja, ik vind het een moeilijk afscheid.
En hoe staat het er nu voor? Want je zei natuurlijk, we weten allemaal zeker ook de verhalen van toen jij begon met Martini Plaza. Dat het eigenlijk heel erg slecht ging. Je zei het ging niet heel goed, maar dat is een understatement. Het ging helemaal niet goed daar.
Ja, ja.
Hoe heb je het voor elkaar gekregen om het eigenlijk dan weer op dit punt te krijgen?
Nou ja, wat ik in het begin ook schetste, ik kijk naar kansen. Dus je kunt heel lang stilstaan bij de dingen die misgaan, maar het heeft niet zoveel zin. Dus dat heb ik vooral niet gedaan. Ik heb gekeken, goh, waar moeten we ons op richten? Dus we zijn vooral heel veel dingen gaan doen waar we goed in zijn. En ik geloof dat wij een payoff hadden. Beter doen waar je goed in bent. Dat was gewoon intern, was het even. Ja. We gewoon eens even kijken waar we het aan kunnen draaien. En dat zijn we gaan doen. Er zijn heel veel dingen, hebben we afscheid van genomen. Zijn dat het past niet goed.
Zoals?
Nou, we hadden producties in huis staan die eigenlijk meer in het gesubsidieerde traject. Martini Plaza is een commercieel bedrijf. Dus alles wat we in huis halen, willen we geld aan verdienen. Moeten we geld aan verdienen om te kunnen investeren. We hebben een vrij duur pand om te onderhouden, kan ik je vertellen.
Ja.
Dus dat moet uiteindelijk geld opleveren. En je wil in nieuwe markten, in nieuwe concepten wil je weer ophalen. Dus ja, daar heb je uiteindelijk geld voor nodig. Dus er zijn heel veel dingen afscheid van genomen. Zeiden, ja, daar verdienen we of niks aan, of daar verliezen we op, of dat past niet goed bij ons. En er zat meer in, zeg maar, een gesubsidieerde traject. En zo zijn we aan de slag gaan. We zeiden, nou, we moeten goed op de kosten gaan letten. We zijn op alle fronten zijn we gaan opletten. En misschien was dat wel de manier waarop we de crisis uitkwamen, dat we ook niet meer in staat waren om goed op te letten. Dus in 2014 hadden we nog een heel, heel beroerd jaar. Dus toen ik binnenstapte in oktober 2014 zag het heel beroerd uit. En 2015 maakte het beste jaar ooit.
Is het dan ook focus?
Ja, precies.
Maar is het dan, want we hoeven niet nou de mensen die voor je dat hebben gedaan nu hier door de drek te halen. Maar was het dan toch een soort van algemene podium voor de stad Groningen? En is het dan, nou ja, dan ga jou natuurlijk veer in je reet steken, niet de bedoeling. Maar met jouw komst en misschien met het team waarmee je hebt gewerkt, toch een veel duidelijker profiel gekomen wat de positie van zo'n plek in zo'n stad en in zo'n regio kan zijn?
Ja, ik denk dat mee heeft. Kijk, je moet niet vergeten dat economische crisis enorm ingegrepen heeft. Dus dat er uiteindelijk ook gezocht is naar programmering die misschien niet zo goed bij ons paste. Maar dat was ook een soort...
Je moest wat.
Ja, je moest wat. Dus ik snap heel goed dat de keuze die toen gemaakt zijn, dat niet fantastisch uitpakt. Ja, dat is zo. Maar je moet wel iets doen. Ja, dus als je zo die crisis door moet worstelen, ja, was dit het resultaat. Maar ik ben wel gelijk met de club aan de slag gegaan. Ik kende het bedrijf. Ik heb heel veel interimklussen gedaan in de Randstad. Dus ik stond heel vaak, als ik dan terugreed naar Zeeuwse, stond ik voor de deur in de file, waar nog stoplichten. Ja. En dan dacht ik van, wat is het überhaupt voor een bedrijf? Hier zie je zo de dromen. En dan kijk je opzij en denk ik, nou, ik ben eigenlijk benieuwd wat ze daar nu doen. Dus dat was mijn vraag ook toen ik daar binnenkwam. Van, ja, wat doen we eigenlijk? Nou, dan zie je dat we heel veel doen. Of dat was wel het verhaal dat we heel veel doen. En toen hebben we gezegd, nou, laten we gewoon eens kijken van wat moeten we vooral doen? Wat voor focus leggen we erop? En welke dingen nemen we afscheid van om in ieder geval vaart te kunnen maken? En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. We zijn goed gemarkt. We zijn van lokaal, regionaal bedrijf, waar eigenlijk een klein regionaal bedrijf, zijn we veel meer landelijk gaan opereren. Ja. Andere programmering. Dus veel exclusievere productie binnengehaald. En daarmee een groot publiek aangetrokken die er ook geld voor over had. Dus daarmee is de boel wel aan de gang gekomen.
Een van de, denk ik, meest treffende voorbeelden van de worstelingen van Martini Plaza begon, denk ik, ook, was ook, denk ik, redelijk aan het begin van jouw carrière als directeur, was de productie War Horse.
Ja.
Kun je nog, wat voor productie was dat ook alweer? Mensen zijn het ongetwijfeld een beetje vergeten.
Ja, dat was best een ingewikkelde productie, want die ging over de Eerste Wereldoorlog. Nou, kan je vertellen dat de Eerste Wereldoorlog niet heel goed valt in Nederland. Want in Nederland
hebben we niet meegedaan.
Nee, daar hebben we niet meegedaan. Dus
we zijn er weer bij. Oh, nee.
Precies. dus dat was lastig. We hadden hem voor een maand ingekocht. Dus we moesten 40.000 kaarten verkopen.
40.000
kaarten,
ja.
Verkopen. En toen ik begon, eind oktober. En ik moet je vertellen, ik weet nog precies wanneer de première was. Dat was 9 januari 2015. En half oktober 2014 kwam ik in dienst. En toen waren er om de bij de 8.000-9.000 kaarten verkocht. Dus er moest wel iets gebeuren in vrij korte tijd. En wat we toen gedaan hebben, we hebben gedacht, nou weet je wat, alles is toegestaan. Dus we zijn met een paard op stap gegaan. Er staan ook een paard in. Ja. Dat is goed om dat te vertellen, want het verhaal gaat over het paard. We zijn in de Eerste Wereldoorlog, werden heel veel paarden uit Engeland werden in de Eerste Wereldoorlog gedumpt. En die moesten gewoon in de strijd meedoen. Heel veel paarden veronderd. Het ging om miljoenen paarden. En dit ging over het paard Joey, die uiteindelijk ergens bij zijn eigenaar in Engeland gekocht werd. Het leger inging naar het strijdtoneel vertrok. En uiteindelijk dat allemaal overleefde en weer terugkwam. Dus eind goed, al goed. Zo werkt het ook in dit soort producties. Ja. Er is een probleem en het wordt opgelost. Ja. En daarna is het een groot feest. Ja.
Dus ik heb theaterwetenschap ook gestudeerd. Ja. Dus van inderdaad de Martini Plaza evenementen variant van een catharsis. En daarna is het groot feest. Altijd. Ja,
altijd,
mooi.
Altijd.
Ja, goed, mooi.
Dus dat was. Maar goed, dat moest verkocht worden. En dus hebben we het paard overal aan laten komen. Die is hier op station aangekomen.
Oh, dat paard is echt gaaf.
Ja, dat paard. Er zaten twee puppeteers, zoals dat heet.
Oh, wow.
Er waren zelf drie puppeteers. Want de een die hield het paard dan vast. Ja? Zogenaamd vast. En er zaten twee in het paard. En het werd. En ze hebben uiteindelijk nog les gehad bij Ankie van Gunsveen om dat paard te laten doen wat een echt paard doet. Ik heb zelf paarden, ik heb erbij gestaan dat je na 5 minuten vergeet dat het een namaakpaard is.
Wow.
Dat is ontzettend knap gedaan. Dus we hebben dat paard over op laten trainen. En ik wist toevallig uit mijn uitgeverijtijd dat paardensport de grootste sport is in Noord-Nederland.
Aha.
Na voetbal.
Ja.
Er zijn echt honderdduizenden liefhebbers. Die dacht, nou, als we met een paard goed kunnen scoren, als we daarmee op stap gaan, dan kan het best wel eens goed uitpakken. Nou, dat is inderdaad goed uitgepakt. Uiteindelijk verkochten we 38.000 kaarten. Dus was compleet uitverkocht. En was het ook onze redding in 2015. Want we waren bankroet.
Ja.
Als bedrijf.
Ja.
Weliswaar is de gemeente aandeelhouder, maar goed, je bent de BV, dus je moet wel zorgen dat je eigen broek ophoudt. Dus dat heeft ons enorm geholpen. Dus dat paard heeft ons in eerste instantie gered.
Ja.
En konden we een basis, ook een financiële basis, weer creëren om verder te kunnen.
En de daad van dat je dus met dat paard dan de hort op gaat, was ook natuurlijk ook een soort van eye-opener van oké, zo moeten we eigenlijk gewoon aan het werk gaan
ik denk dat ik een bijdrage heb kunnen leveren tot dat mijn toegevoegde waarde in het ondernemerschap staat. Van hoe gaan we ondernemen? Dus niet afwachten tot iemand komt met een idee, maar hoe gaan we de markt in en zorgen dat we zelf ideeën ontwikkelen, concepten ontwikkelen en dat gaan vermarkten. En dat daar hebben we. Daar hebben we behoorlijk slag in gemaakt.
Wat is dit? Is ook een, ik vind het een goed verhaal. En denk ik ook het mooie is dat je uiteindelijk mensen naar een theatervoorstelling krijgt door zo'n ondernemingsactie. En dat is alleen maar goed, hè? Dat mensen in een theaterzaal zitten te kijken naar een theatervoorstelling. Zeker ook over de Eerste Wereldoorlog, waar mensen misschien niet zoveel van weten, maar dan in één keer wel.
Ja.
Heb je nog een ander verhaal waarvan je denkt van, als ik dan terugkijk op de periode bij Martini Plaza, ben ik daar heel erg trots op?
Ja, we hebben ontzettend veel dingen gedaan. Ik ben met name trots op het feit dat we een ongelooflijk sterke organisatie gebouwd hebben. Dat die zeg maar alle evenementen neer kunnen zetten. En dat bijvoorbeeld een Davis Cup, wat plat gezegd een tenniswedstrijd is. Maar bij ons in huis is dat een evenement.
Ik ben daar geweest een keer bij jullie.
Het is één groot feest.
Ja.
Ik denk dat er ook mensen zijn die aan het eind van de rit niet weten wat de uitslag is. maar die zijn ergens geweest, wat een unieke ervaring is. En ik denk dat we daar zijn we de afgelopen jaren ongelooflijk goed in geworden. Ja. Dat we dat soort dingen op een goede manier neer kunnen zetten. En dat daar de toegevoegde waarde zit. Dat je niet alleen maar een congres organiseert, maar dat het en niet alleen maar een goed congres neerzet, maar dat het steengoed wordt. En dat je een voorstelling binnenhaalt, dat het niet alleen maar een leuke voorstelling is, maar dat de hele entourage, inclusief eten, drinken, alles wat er al bij komt.
Die ervaring voor de bezoekers bezoeker die Martini Plaza binnenloopt, of je een congres bezoekt of een event of een theater, moet gewoon optimaal zijn. Precies. Van de binnenkomst tot waar je dan plaatst.
En die moet in je geheugen blijven hangen. Toen we ooit onderzoek deden van hoe denken mensen nou over Martini Plaza, kwamen we erachter dat we in alle tijdlijnen zitten. Dus kinderen zijn met hun ouders een keer voor het eerst bij K3 geweest, of zijn voor het eerst bij een voorstelling geweest, of voor het eerst bij een sportwedstrijd geweest.
Of opgetreden bij bijvoorbeeld een balletschool, wat dan ook.
Precies, er zitten heel veel. We zitten in heel veel tijdlijnen. Het grappige is dat we ook een van de bekendste merken. Dus na Martini Toren komt Martini Plaza. Dus als je het publiek vraagt van wat is de bekendste culturele eventlocatie, dan wordt Martini Plaza genoemd. Dus het is heel grappig hoe dat zeg maar in de geheugens of in de levens van mensen voorkomt.
Eén ding nog wel, denk ik, over Martini Plaza. Want daarna moeten we, denk ik, maar stoppen met praten over Martini Plaza. Want het is aan jouw opvolger, Dirk Nijdam. Ja. De plek zelf. Want dat is, denk ik, volgens mij wel een uitdaging. Want die voldoet volgens mij niet altijd meer zo optimaal als dat die zou moeten gaan voldoen.
Ja, kijk, de plek voldoet op zich wel. Alleen heeft het geen verblijfskwaliteit. Als je niet in Martini Plaza hoeft te zijn, dan ga je niet in het gebied rondwandelen.
Het is geen third space, zeggen ze dan, volgens mij.
Nou, Nee, dat is.
En wat bedoel je daar precies mee? Dat je dus ook dat iemand zou moeten denken, ik ga daar gewoon even.
Ja, we zijn alleen maar bestemming. Maar op het moment dat je wil verblijven, dat er een leuk parkje is, je kunt rondlopen, of er is andere horeca of verzinnen. Ja. Maar dat is een interessante omgeving. Dan wordt het aantrekkelijk om daar te zijn. Dus vandaar dat wij, omdat het. Kijk, het pand stamt in 1969. Is op heel veel fronten verouderd. Heeft de afgelopen jaren op alle fronten vernieuwd. Dus als je het pand binnenloopt, dan voel je dat niet. Maar goed, de huls is wel 1969. En dat is niet duurzaam. Er moet echt iets gebeuren. Dus we hebben het plan opgevat om te kijken naar een nieuwe locatie. En we zijn op de Suiker uitgekomen. Dat eigenlijk de locatie is. We schuiven hemelsbreed een kilometer op. Dat de goede kant van de stad is. En een uitstekende plek is waar we ook verblijfskwaliteit kunnen ontwikkelen. Dus daar zijn we nu over nadenken. Dan moet het college moet daar uiteindelijk een besluit over nemen. De raad moet daar een besluit over nemen. Maar er zijn wel, niet alle seinen staan al op groen, maar er is wel een goed gevoel bij deze route. En ik hoop dat het Dirk lukt. Dirk Nijdam, mijn opvolger, lukt. Waar ik overigens erg blij mee ben dat hij het gaat doen. Dat hij erin slaagt om deze koers voor te zetten. En dat uiteindelijk ergens in 2035 of zo, dus het duurt nog even, dat er een nieuwe Martini Plaza daar zal verschijnen.
Vind ik nog optimistisch hoor, 2035. Maar dat is mooi. Ja,
ik denk in kansen.
Je denkt in kansen, ja goed. Ja, dat is ons verschil, denk ik inderdaad. Ja. Nee, 2035 staat er dus een nieuwe Martini Plaza. En dan ziet het dan nog wel qua capaciteit zo uit zoals nu? Of ga je daar ook dan een slag weer in?
Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Kijk, in eerste instantie denk je van, je pakt het hele pand op en zet je dan neer. Maar ik denk dat niet goed past op de Suiker. Dus je moet wel bedenken van hoe dat zeg maar samensmelt met het merk de Suiker. Dus je gaat twee merken bij elkaar brengen. Je hebt het merk de Suiker en je hebt het merk Martini Plaza, even wat marketing taal. Maar je moet dat wel bij elkaar brengen. Dat moet een eenheid worden. Dus maar de vraag of dat één groot gebouw moet zijn of twee plekken zijn. Dus dat Dus dat is, maar goed, dat is
aan jouw opvolgers.
Aan de opvolgers om daarover na te denken. Ja. Maar daarbij is het programma, dat is wel hetgeen wat wij steeds. Het programma is belangrijk. Dus wat voor programma hebben we op dit moment? Hoeveel publiek trekt dat? Hoe interessant is dat? En daar doe je het voor. En het gebouw komt op de tweede plaats.
Ja. Je gaat weg bij Martini Plaza en je gaat dus naar Groningen en Partners. En daar past Bob Dylan bij.
Ja.
Zei jij onbescheiden hoe je bent. Met een simple twist of fate. Want dingen gebeuren, zei jij in je leven, ook eigenlijk gewoon soms zomaar.
Ja, ja. Ja, dat klopt. Simple twist of fate, dat is de speling van dat lot. Samenloop van de omstandigheden. En zo kwam ik ook. Ik had het idee van, ik stop bij Martini Plaza. Ik had me weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ga wat interclussen doen. Er waren wat mensen die zo eens gevraagd hadden. Ja. Als je na die tijd een keer tijd hebt om eens naar mijn bedrijf te kijken. Wil je dat? Nou, prima. Ik denk, geef eens op vakantie en dan zie ik na die tijd wel. En toen kwam de vraag of ik directeur wilde worden van Groningen Partners. En daar hoefde ik niet heel lang over na te denken. Nee. Dat is eigenlijk next level. Wij zijn, zeker vanuit Martini Plaza, altijd bezig geweest met een Groningen promotie. Onze payoff was zelf welkom in Groningen, omdat we heel veel publiek van buitenaf trokken. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk dat Groningen zich goed op de kaart zet. Dus als ik daar op deze vorm een bijdrage kan leveren, dan doe ik dat graag.
Simple twist of faith.
Thank you.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night.
Ja, ik plaagde je natuurlijk al de afgelopen anderhalf uur een beetje met het feit dat ik steeds zeg van in de begin 70 en dan begin je een nieuwe baan. Maar het is toch ook opvallend, Willem? Sommige mensen houden er gewoon dan mee op.
Ja. Ja, ik had ook niet echt het. Ik had überhaupt het plan niet om ermee op te houden. Want ik voel me ook geen 70. Dat maakt natuurlijk ook wel verschil. En zolang je gezond bent en fit bent, dan kun je het volhouden. Dat is ook de reden waarom ik de baan heb kunnen doen die ik de afgelopen jaar heb gedaan. Want het was gewoon 7 dagen in de week. Dus ik ga er 2 dagen op vooruit.
Je gaat 2 dagen met te vroeg pensioen, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies. Dus dat is goede nieuws. Ja. Maar het geeft ook wel. Ik heb nu de afgelopen weken heb ik een introductieprogramma. Want ik moet ook even kijken wat de organisatie het is. Het geeft me ook heel veel energie, merk ik. Dus ik vind het heel erg leuk om naar zo'n nieuwe organisatie te kijken. En te kijken wat daar de uitdagingen zijn. Dus dat,
en wat zijn die uitdagingen?
Nou, we moeten eerst als je een organisatie bouwen. Want we komen uit de situatie dat marketing Groningen daar zat. Dat was alleen stadsmarketing. Ja. Ze moeten uiteindelijk provincie op gaan pakken. Dus er moet een organisatie moeten gebouwd worden die dat uiteindelijk kan gaan doen. Er moet een congresorganisatie bij. Ik heb de afgelopen jaren vanuit mijn huidige rol, rol bij Martini Plaza, heb ik me bezig gehouden om die congresmarkt te ontwikkelen. En de organisatie is daarvoor neergezet.
Want het is een ambitie om ook van deze plek op de wereldkaart een congreslocatie te maken. Hè? Dat komt daar vandaan toch, geloof ik. Hè?
Ja, dat komt daar vandaan. En uiteindelijk Groningen meer op de kaart te zetten als plek om congres te organiseren.
En voor een luisteraar die denkt nu echt, nou en? Waarom moeten die congressen in hemelsnaam Groningen? Wat heb ik daar nou aan?
Nou, die zijn economisch ongelooflijk belangrijk. Dus op het moment dat een hotel, om dat maar als voorbeeld te nemen, op het moment dat een hotel een investering wil doen, dan is die markt is heel erg belangrijk. Ja. Die zakelijke markt is belangrijk. En die komen op momenten dat er geen consumenten in het hotel zitten. Dus alle weekenden zijn gevuld. Die zijn voor 80 tot 100% gevuld in hotels. Maar de rest van de week niet. En dat wordt op die manier opgelost. Je krijgt hoogwaardig toerisme. Een toerist die naar congres gaat, die geeft per dag 300-400 euro uit. Dus het is ongelooflijk interessant om die uiteindelijk naar je regio te halen. Dus dat is in die zakelijke markt is ongelooflijk belangrijk in dit hele verhaal. Dus daar ga ik me in ieder geval ook mee bezig.
De organisatie bouwen, dus die congresorganisatie bouwen. En zijn er dan, omdat natuurlijk er wel een stap wordt gemaakt, dat je van stadsmarketing gaat naar stads- en provinciemarketing gaat. Zit daar ook nog een ambitie bij dat er een nieuwe profilering gaat ontstaan voor deze plek?
Ja, of het een hele nieuwe profilering is. Kijk, ik denk dat wij heel sterk zijn geweest. Dat als je alleen al de payoff die we de afgelopen jaren gebruikt hebben, er gaat niets boven Groningen. Ik denk dat dat de beste stad- en regioprofilering is die je kan bedenken. Dus als dat al de kapstok is, dan denk ik dat de rest daarin volgt. En dat de economische profilering. We willen uiteindelijk werknemers vasthouden, we willen studenten vasthouden. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een terugroepactie, vond ik ontzettend grappige actie, die is bedacht vanuit Marketing Groningen, waarmee mensen die hier gestudeerd hadden, uiteindelijk ergens in de rest van het land zijn gaan werken, opgeroepen werden van, kijk eens even wat voor banen, wat leuke banen er hier zijn. Ja.
Wat doe je daar nog?
Wat doe je daar nog? Moet je eens kijken wat een ruimte en wat een plaats we hier hebben. Dus dat zijn de aandachtspunten die daarin zitten. En ik denk dat we met wat meer lef moeten laten zien wie we zijn en wat we doen. Wat we nu doen is dat we ook vaak een lege provincie verkopen. En als je de evenementenkalender ziet, denk je, nou, er is zo ongelooflijk veel te doen hier. En we zijn een heel erg cultuurgebied. Ja. Ik denk dat we dat veel beter kunnen verkopen.
Ja. Ja, is dat dan onze toch wat bescheidenheid, hè? Onze nuchterheid? We leggen het maar weer een keer op tafel, dat we dat dan niet doen?
Ja, ik weet niet of dat het is of gewoon niet. In eerste instantie niet de drive om dat te doen of zo. Of niet het eerste plan van, goh, wij hebben het hier goed met elkaar en die evenementen, dat loopt allemaal wel. Maar ik denk dat we dat wel wat meer onder aandacht kunnen brengen. En we zitten ook met onze eigen problematiek. Als je naar aardbevingsproblematiek kijkt, of als je inderdaad naar de krimpregio's kijkt, dat kun je natuurlijk heel hoog boven het hoofdstuk zetten, maar dat gaat je niet helpen. Dus op het moment dat je daar als je dat, ik denk dat krimp ook een kans is. Dat je moet kijken hoe je dat wegzet en waar zeg maar voor werkgelegenheid. Voor het uiteindelijk bedrijfsleven daar de kansen liggen om zich juist daar te vestigen. Om te kijken hoe je dat daar nog. Omdat daar de ruimte is. Ja. Is voldoende plek.
En dat is allemaal onderdeel van wat jij kan en mag gaan doen. Dat is jouw mandaat.
En wat ik kan aanjagen.
Ja. Want dit zijn allemaal inderdaad goede dingen. En die kunnen heel belangrijk zijn voor deze regio. En voor Groningen. En voor de provincie Groningen. Voor Dommeland. Maar ook allemaal nog wel heel erg in de organisatorische sfeer. Heb je nog een persoonlijke droom of ambitie dat je zegt, nou, ik ga dit nu doen, hè, zodat je bij wijze van spreken had bedacht, ik wil dat evenement, wil ik ooit naar Martini Plaza halen, ik wil van Warhorse een succes maken. Zit er al zoiets bij Groningen en Partners?
Nou, dat zit met name op de congresmarkt. We zijn afgezakt, we zaten ooit op een vijfde plek in Nederland. We waren de vijfde congresstad en inmiddels staan we op een tiende plek. Dus mijn ambitie is absoluut om terug te komen op die vijfde plek. Ik denk dat het ook zeker kan. Dat heb ik laten zien overigens dat het kan. En ik denk dat we in ontwikkeling van bedrijfsleven en de samenwerking ook. Misschien is dat wel een goede vraag die je stelt. Ik denk dat dat
bedankt.
Wel.
Ja. Ik denk dat leuk weer, hè? Eventjes,
dat je ook een goede vraag stelt. Nee, maar ik denk dat op het gebied van samenwerking dat daar heel veel te halen valt. Wat ik achtergekomen ben, dat het niet vanzelfsprekend, dat geldt voor alle regio's, maar dat geldt zeker voor Groningen, dat het niet vanzelfsprekend is dat partijen samenwerken.
Leg het uit inderdaad, ja.
Ja, nou, we hebben de afgelopen maanden hebben wij als culturele instelling, grote culturele instellingen, en dat was Forum, Night, Spot,
NNO,
NNO ja. Noorderzon. Hebben we gezegd van wij gaan een plan schrijven voor culturele hoofdstad.
Ja.
Dat was eigenlijk toen we met elkaar aan tafel zaten, toevalligwijs een keer op een middag bij Martini Plaza, zeiden we van goh, hoe gaat het met de culturele hoofdstad? Het was toch het verhaal van nou, we wachten even op politiek besluit.
Nee.
Toen zeiden we van nee, laten we dat gaan afdwingen. Moeten wij niet met elkaar een plan gaan schrijven? Het is nog nooit gebeurd dat we een maand lang met elkaar aan tafel hebben gezeten en een ontzettend swingend plan voor culturele hoofdstad. En of dat uitgevoerd, dat maakt even niet uit. Maar we hebben een ontzettend swingend plan geschreven voor culturele hoofdstad. En het is zo'n interessante vorm van samenwerking waarbij er heel veel energie vrijkomt.
Ja.
En uiteindelijk ook vertrouwen dat je dat met elkaar kan. En ik denk dat we daar veel meer mee bezig moeten
die
zijn.
Die eilandjes moeten eigenlijk een beetje eruit, ja.
Er mag geen sprake zijn bij eilanden.
Eén ding vind ik ook wel interessant. Ik wil toch één ding een beetje beslechten. Volg mij eventjes met wat ik nu tegen jou ga zeggen. Dirk Nijdam, die volg jij op. En jij vervult nu eigenlijk weer een oude functie van Dirk ja. Nijdam. En dan blijft Dirk Nijdam het Forum er nog naast doen. Terwijl Nienke Stellingsma, de hoofdspot Groningen, ook daarnaast nog het museum doet. Je kan me niet vertellen dat er maar drie mensen zijn die geschikt zijn voor deze banen in deze regio. Hoe? Dit is bijzonder, toch, op zijn zacht gezegd.
Ja, dat is bijzonder. Maar goed, ik denk dat uiteindelijk iedereen wel op zijn plek valt. Want dit is tijdelijk, want je hebt niet zomaar opvolger gevonden. Het zijn natuurlijk wel cruciale plekken of belangrijke plekken die ingevuld moeten worden. En dat geldt voor Nienke ook. Er is niet zomaar opvolgen bij Spot. Haar organisatie staat heel ja. goed. Dus ze kan dit even bijdoen ja. voor je, hoe je dat maar beschrijft. Hetzelfde geldt voor Dirk. Maar uiteindelijk is dat niet de ideale situatie. Er moet natuurlijk ook nieuw bloed gevonden worden om dat op die manier te doen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld Noorderlicht, dat hier nieuwe mensen binnenkomen. Dat Roosje Klap daar nu zit, dat het ook weer nieuwe energie ja. geeft. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ja. wel de bedoeling. En dan moet ik niet op mijn 70ste tot mijn 80ste dit gaan doen.
Nou ja, dat gaat even niet persoonlijk om jou, maar ik
heb. Nee, maar in algemene zin.
Ik werk ook in de cultuur in Groningen. Ik dacht, ja, ik vond het zelf een bijzonder bericht dat ja. Dirk Nijdam en het Forum in de Martini Plaza gaat doen. Ja, en ja. niet ten nadele van de kwaliteiten van Dirk Nijdam. Ik heb het volste vertrouwen in ja. dat hij dat allemaal goed kan leiden. Maar meer, het zijn toch hele serieuze banen die je toch niet kan combineren eigenlijk.
Nee. Maar goed, dat is in eerste instantie. Hij heeft de afgelopen 12 jaar bij het Forum gezeten. En er staat een hele sterke ja. organisatie. Dus dan kun je het je even veroorloven om deze uitstap te maken. Maar het voor de ontwikkeling van een bedrijf is natuurlijk beter dat je gewoon je focus, je had het net over focus, dat je wel je focus hebt op hetgeen wat je moet doen. En als je wil ondernemen, dan moet je wel dichtbij zitten. En met die plaatsen weet ik uit ervaring dat het een heel bewerkelijk bedrijf is. Dus dat kun je niet zo'n eeuwigheid zomaar erbij doen.
Nee. Dus het is gewoon een tijdelijke situatie.
Absoluut.
En dan ben ik even weer te gerustgesteld. De luisteraars ook, maar die hebben deze vraag ook willen.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, nee, niet tot je 80ste zeg je. Dat in ieder geval niet.
Nee, maar, denk ik niet.
Nee, maar als je fit en gezond zou blijven, dan zou je dat niet uit.
Nou, je moet het doen zolang het leuk is. Kijk, ik heb ook geen limiet gesteld aan de periode dat ik bij Groningen Partners zit. Omdat ik dat vind ik geen recht doen aan de organisatie die er zit. Want ik kan niet zeggen.
Hou er ook over op, Willem. Ik hoef het helemaal niet uit te leggen. Want we gaan naar een tijd toe dat die AOW ook pas van jaar 72 is.
Ook nog een keer.
Ik bedoel, ik werk al gewoon tot mijn 78. Waar zeik ik in godsnaam over tegen jou? Ja. Hou op. En dat vind ik een mooi overbrug naar een heel vrolijk liedje. Here Comes the Sun van de Beatles, wat we gaan luisteren. En dat is ook een beetje een mooie brug naar het feit dat we zometeen de zomervakantie zijn. Van ja, dit nummer past bij mij. Als ik dan op de achterbank mijn kinderen zag. En dan gingen we met de auto naar Frankrijk. En dan stond dit dan op.
Ja.
Ja, en dan begon de vakantie.
Ja, dat was enerzijds was het leuk om in de sfeer te komen. Want we gingen naar een zonnig land. En ook bleek er achteraf dat het ook muziekles was. Dus, want uiteindelijk kreeg je de vraag van... hebben deze mensen nog meer nummers geschreven?
Want je draait alleen maar Here Comes the Sun op repeat.
Ja. En nou, dat hebben we uitgelegd dat het inderdaad zo is. En dan ga je andere nummers draaien. En waarbij het zo is dat mijn jongste zoon, die is 17... en die is ongelooflijk groot fan van de Beatles en Paul McCartney... En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat wij anderhalf jaar geleden bij Paul McCartney in Manchester zaten. En dankzij dit nummer.
Here comes the sun. Here comes the sun. Say it's all right, little darling. It's been a long, cold, lonely winter, little darling. It feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Comes the Sun, It's All Right heeft wel een hele duistere betekenis gekregen anno 2026. Zo all right is het niet meer als die zon komt.
Nee, dus inderdaad, het is wel warm geworden. Ja.
Dus nu draai je niet meer op de achterbank van de auto, denk ik. En hoe was Paul McCartney? Was het nog goed? Anderhalf jaar geleden?
Ja, het was ongelooflijk goed. Zo iemand speelt dan, was toen 82 geloof ik, en speelt pak een 3,5 uur.
Ja.
En wat ik met name te gek vond, als je oude films ziet, op het moment de Beatles optreden, zo'n heel stadion begint te gillen en zo. En dat was toen ook, dus zo'n hele arena ging helemaal los. Dus op het moment dat hij het podium kwam, was het gewoon heel ouderwets. Het was direct het dak eraf. Dat was zo indrukwekkend om dat mee te maken. Ik ben nog nooit bij een band geweest die zo ontvangen werd. Dus heel grappig om dat te zien.
En jong en oud ook nog. Hè?
En jong en oud, ja. Nou ja, ik was daar met mijn zoon van 17, die niet van zijn plek is geweest.
Nee. Mooi man.
En ik was met name geraakt door de muziek, want uiteindelijk is het ook heel veel historie. Ja, ja.
Je hoort de nummers die je zelf al.
Ja,
en dat klinkt eigenlijk toch ook wel weer gewoon precies zoals je het dan weet.
Prachtig.
Ja, heel goed. Jij hebt je kinderen dus de Beatles gegeven, toch wel je jongste zoon. Wat vinden ze eigenlijk van dat je eigenlijk nog steeds weer dat je weer een nieuwe baan begint?
Ja, mijn jongste zoon die was er kwaad over, want die dacht van als hij stopt krijg je een hond. Want heeft hij eindelijk tijd voor een hond. We hebben heel veel dieren thuis, maar geen hond. En hij wil heel graag een hond hebben. Dus hij dacht, tegen de tijd dat hij stopt, dan kan ik over een hond beginnen. Ja. Dus het was wel de teleurstelling.
Zijn hele persoonlijke belang ging eraan.
Ja, maar verder vind ik het een uitstekend idee. Goed.
Want je hebt nog één zoon dan thuis wonen. Hoe is je relatie met je kinderen? Hoe zit
nee, ik heb een dochter en een zoon thuis. Mijn oudste dochter. Ik heb 6 kinderen. Ja. 3 kinderen uit mijn eerste huwelijk en 3 kinderen uit mijn tweede huwelijk. En de tweede... van de tweede tranche, zeg maar. Die studeert in Groningen.
Ja.
Die woont in Groningen. En mijn dochter woont nog thuis. En mijn jongste zoon woont nog thuis. Ja.
En we hebben natuurlijk al aan het begin van deze aflevering gesproken over jouw ouders. En over altijd mooi weer. Is dat ook iets wat jij dan hoop je of weet je bent voor jouw kinderen?
Ja, ik zie wel dat zij heel optimistisch in het leven staan. En dat ze ook naar de kansen kijken. En ik zie ook, ze zijn allemaal aan het werk of als bijbaan of wat dan ook. En ik zie dat ze dat wel, dat ze een goede houding hebben. Dat vind ik ook leuk om te zien. Mijn jongste zoon die werkt af en toe bij Martini Plaza. Zat hij achter de bar. of doet al facilitair werk. En ik zie ook wat hij doet en ik zie ook hoe dat hij het werk ziet. Dus dat vind ik wel leuk om dat zo van dichtbij mee te maken. Dat zie je normaal ook nooit natuurlijk, hoe je kinderen ergens werken. Maar dat toevalligerwijs loopt het zo. Dus dat geeft me wel een goed gevoel.
Ja. Is dat het belangrijkste wat je ze zou willen meegeven?
Ja, geluk.
Ja.
Ja, probeer gelukkig te zijn. Ik denk dat het belangrijkste is. En wat je ook doet. Ik bedoel, je kunt allerlei mooie banen willen hebben of weet ik veel wat. Maar ik denk dat je uiteindelijk moet proberen gelukkig te zijn.
Ja, nou ja, dat is voor heel veel mensen een hele goede ambitie. Je zei ook al toen we in het eerste uur afsloten met Jimi Hendrix' Machine Gun, dat jij activisme in muziek, of in de kunsten misschien zelfs heel erg belangrijk vindt. We gaan zo meteen luisteren naar de BAP.
Ja.
Een Duits nummer. Du kannst zauberen. Maar je zegt ook, dat is dus een activistisch nummer, je mag zo even vertellen waarom het zo is. Maar je zegt ook, je mist dat een beetje nu. En toen zei ik tegen, ja, maar je hebt toch wel heel veel jonge makers, Vrouwtje bijvoorbeeld, Steen, die best activistisch schrijven. Maar jij bedoelde voornamelijk ook de echte hele grote artiesten die je een beetje de achterwege houden nu.
Ja, nou, wat ik in ieder geval zie, nou, misschien moet ik bij het begin beginnen. Maar ik zag een jaar geleden een documentaire van Yoko Ono en John Lennon, One to One. Indrukwekkende documentaire over de tijd dat zij in New York waren. Met overigens heel veel fragmenten waarbij ze afgeluisterd werden. Dus het zijn allemaal fragmenten van de FBI die ze opgevraagd hebben. En dus werden in die tijd afgeluisterd. Heel grappig, alle telefoongesprekken. Maar ze waren dus continu bezig, ze waren heel activistisch. Er waren stadions vol met jongeren die gewoon tegen de oorlog in Vietnam waren. Of tegen de rechtse stroming in Amerika. Die er toen ook was, trouwens. En dat mis ik nu. Er is één artiest die zijn mond opentrekt. Springsteen. En verder hoor je eigenlijk niemand. Zelfs Paul McCartney. Dat is ook wel. Ik vind dat het een plicht is voor dit soort mensen om er iets van te vinden.
Ja.
En uiteindelijk iets tot stand te brengen. Wat in de jaren 60 Dylan deed. Of wat heel veel andere.
Maar je kan ook zeggen dan Willem dat toen Dylan in de jaren 60. Ja, dat was natuurlijk ook wel een grote artiest. Maar toen was het natuurlijk nog wel iemand die ook aan het opkomen was, zou je zeggen. Kunnen we dat. Moeten we niet inderdaad kijken naar gewoon de lager onder? Naar die andere artiesten die het nu allemaal wel aan het doen zijn. En misschien kunnen we dat niet meer verwachten van deze hele grote AAA-artiesten.
Nou, ik zou niet weten waarom je dat niet kan verwachten. Ik denk dat zij.
Of juist zij moeten hun platform gebruiken.
Kijk, zij moeten hun platform gebruiken. Ze hebben een enorm platform. En zij moeten hun platform gebruiken om uit te leggen wat ze ervan vinden. Of je het ermee eens bent of niet, maar wel uit te leggen wat ze ervan vinden. En ik denk dat het daaraan ontbreekt. Dat het enerzijds het activistische ontbreekt. Maar misschien ook daar überhaupt een mening over hebben. En ik denk, dat is hetgeen wat mij wel irriteert.
Ja.
En misschien is het ook wel zo. Ik ben ook aan het kijken geweest van ook in mijn rol van Martien Vraag. Moeten wij het een podium geven? Dat kan ook nog. Je zegt van nou, moeten wij als bedrijven of als plekken, moeten wij dit soort dingen aanzwengelen? Moet je een vrijheidsconcert gaan doen? Of moet je een soort van peace train, moet je die aan de gangen?
En? Wat was de uitkomst van die gesprekken?
Nou, dat moet nog aan de gang komen. Maar het zijn wel ideeën. Ik zeg, nou, eigenlijk vind ik dat een rol is die je breed op moet pakken. Gewoon laat ook eens een ander geluid horen.
Maar interessant, hè? Want je begeeft je daar. Het klinkt heel vanzelfsprekend tegen een oorlog zijn, waar dan ook. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend.
Nee, dat is
je polariseert tegenwoordig met alles meteen. Zelfs als je tegen oorlog bent. Dus als bedrijf is dat meteen spannend. Denk
nee, maar aan de andere kant is het zo dat als je zag hoe Lennon dat deed, dat ging op een hele vredige manier.
Ja.
Kijk, op een moment dat je.
Maar toch een andere tijd, Willem. Ja.
Ja, zeker een andere tijd. Maar goed, maar ik vind wel dat je dat op die manier ook.
Nee, heel goed. Ook doe het.
Doen. Dat je het in ieder geval onderwerp toegankelijk moet krijgen.
Nou.
En het is nu niet toegankelijk.
Nee, nou, ik kijk hier naar uit. Lijkt mij heel gezond. Als Martien de Blaas een hele grote vredesbijeenkomst komt, dan doe je natuurlijk wel vanuit je rol als Groningen en Partners.
Ja, bijvoorbeeld.
Nou, het is zeker Groningen als vredesprovincie. Ik zie kansen.
Kijk eens aan.
We gaan naar een activistische plaat luisteren, maar dan in het Duits. Waarom heb je dan in dit kader voor dit nummer gekozen?
Ja, het is überhaupt een schitterend nummer. De LP waar het op staat, want zo kwam ik erachter. Ze hebben een album uitgebracht rond de hit Kristallnacht.
Ja.
En dat is een hele bekende hit. En dat is dus een activistisch nummer. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook een band die dat wel in zijn DNA heeft zitten. Dus altijd wel een soort protestsongs schreef. Maar dit is een onwaarschijnlijk mooi nummer. Het wordt in streekstaal. Ze komen ze komen uit Keulen. Het wordt in streektaal gezongen. En ik hou ook van Groningen omdat het streektaal in zich heeft. En dat heb je in Drenthe en op heel veel plekken natuurlijk. Dus ik vind het belangrijk dat die streektaal ook een rol speelt. Mm-hmm. In zeg maar het DNA van zo'n gebied. En dit is iets bijzonders. En ik wil eigenlijk de luisteraars meenemen. Want ik denk niet dat iedereen dit kent. Ik wil de luisteraars meenemen in deze mooie muziek en deze mooie streektaal. En een band die ook nog een keer activistisch is.
We zijn er eigenlijk, Willem, we hebben nog maar een paar minuten en ik moet nog afkondigen en we moeten nog iets leuks tegen elkaar zeggen. Dus we moeten zomaar bedenken dan met welk nummer we de mensen de zondag in gaan sturen, die we niet gedraaid hebben, want we gaan dus niet alles draaien van je lijst. Ik ga toch weer een vraag aan je stellen die ook te maken heeft met het feit dat je op een punt in je leven bent gekomen dat je wat verder terug kan kijken en zo. Ja. Zit je nou eigenlijk, ben je nu nog steeds aan het doen wat je eigenlijk altijd al had willen doen?
Nee, ik ben gaan doen wat ik nooit bedacht had.
Dat is nog beter eigenlijk, toch?
Ja, dat is
veel leuker is.
Ja, dat is veel leuker. Dus ik had nooit bedacht, wat ik al vertelde. Ik heb sociale academie gedaan. En daarna ben ik gewoon een zoektocht begonnen. En ik heb toen een heel fijn ankerpunt gevonden, uitgeverij. Daar heb ik ongelooflijk leuke jaren gehad. En de krantenuitgeverij was in die jaren was het ook top. Die stond middelpunt van de samenleving. Dat was ontzettend leuk om te doen. Dus daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Maar dit is wel, hetgeen waar ik nu mee bezig ben, slotakkoorden, zeg maar, om dat zo maar te noemen. Ja, die zijn ongelooflijk leuk. Maar dat had ik ook nooit kunnen bedenken.
Heel goed. Dit was dus Deze Leven in Muziek. Dankjewel, Willem de Kok. We hebben nog echt tijd voor een flart van een lied. We doen even een open keuze. Dat kan worden Lou Reed. Dat kan worden Dr. John. Dat kan worden Alain Bachoun.
Ja, die zou ik doen.
Die laatste? Ja. Oké, dan gaan we daarmee eindigen. Dit was dus Deze Leven in Muziek. Dankjewel, Willem de Kok, nogmaals. Fijne en coole zondag aan jullie, lieve luisteraars. Om toch een beetje in die zomerse stemming te komen en te blijven, is hier tot afsluiting van Deze Leven in Muziek La Nuit, je m'en.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau.
je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne.